Goedemorgen, broeders en zusters. Het is een voorrecht weer in uw midden te mogen zijn. We hebben twee schriftlezingen. En de eerste schriftlezing is uit Spreuken 3, vers 1 tot en met 12. Spreuken 3, vers 1 tot en met 12. Spreuken 3, vers 1 tot en met 12. En ik lees het uit de herziene Statenvertaling. En daar lezen we al dus. Mijn zoon, vergeet mijn onderricht niet. En laat je hart mijn geboden in acht nemen. Want lengte van dagen en jaren van leven en vrede zullen ze voor jou vermeerderen. Mogen godetierenheid en trouw jou niet verlaten. Bind ze om je hals, schrijf ze op de tafel van je hart. Vind gunst en goed verstand in de ogen van God en mens. Vertrouw op de Heere met heel je hart en steun op je eigen inzicht niet. Ken hem in al je wegen, dan zal hij je paden recht maken. Wees niet wijs in je eigen ogen, vrees de Heere en keer je af van het kwade. Het zal een medicijn zijn voor je navel en verfrissing voor je beenderen. Vereer de Heere met je bezit, met de eerstelingen van heel je opbrengst. Dan zullen je schuren gevuld worden met overvloed en je perskuipen overlopen van nieuwe wijn. Mijn zoon, verwerp de vermaning van de Heere niet en heb geen afkeer van zijn bestraffing. Want de Heere straft wie hij lief heeft, zoals een vader doet met de zoon die hij goedgezind is. Nou gaan we naar Hebreeën 12. En het thema van de dienst is een strenge vader of een liefhebbende vader. We gaan lezen Hebreeën 12, vers 1 tot en met 13. Hebreeën 12, daar lezen we al dus. Wel nu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten we met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Want let toch scherp op hem die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde. En u bent de vermaning vergeten waarmee u als kinderen wordt aangesproken. Mijn zoon, acht de bestraffing van de Heere niet gering en bezwijk niet als u door hem terechtgewezen wordt. Want de Heere bestraft wie hij lief heeft en hij geeselt iedere zoon die hij aanneemt. Als u bestraffing verdraagt, behandelt God u als kinderen. Want welk kind is er dat niet door zijn vader bestraft wordt? Maar als u zonder bestraffing bent, waar alle deel aan hebben gekregen, bent u bastaarden en geen kinderen. En verder hadden wij onze aardse vaders als opvoeders. En wij hadden ontzag voor hen. Zullen we ons dan niet veel meer onderwerpen aan de Vader van de geesten en leven? Want zij hebben ons wel voor een korte tijd naar het hun goeddacht bestraft, maar hij doet dat tot ons nut, opdat wij deel krijgen aan zijn heiligheid. En elke bestraffing schijnt op het moment zelf wel geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid. Maar later geeft zij hun die erdoor geoefend zijn een vreedzame vrucht van gerechtigheid. Hef daarom de slappe handen op en strek de knikkende knieën en maak rechte sporen voor uw voeten, opdat dat kreupel is, niet wordt ontwricht, maar veel eer genezen wordt. Dan lees ik vers 5b nog een keer uit de NBV-vertaling, die vertaalt het verzwakkend af. Mijn zoon, je mag een vermaning van de Heer nooit terzijde schuiven en nooit opgeven als je door hem terechtgewezen wordt. Want de Heer berist wie hij lief heeft, straft elke zoon wie, van wie hij houdt. En tot slot lees ik het nog een keer uit de NBG-vertaling. Mijn zoon, acht de tuchtiging des Heeren niet gering en verslap niet als gij door hem bestraft wordt. Want wie hij lief heeft, tuchtigt de Heer en hij kastijdt iedere zoon die hij aanneemt. Een strenge vader of een liefhebbende vader? Ja, er staat nogal wat we gelezen hebben. Een vader die straft, kastijdt, geestelt. Ja, dat roept bij menigeen negatieve gevoelens op van vroeger uit hun jeugd. En ze worstelen er vaak nog mee. En diep weggestopt is dat vanuit hun opvoeding. En vooral dan later, als je hoopt dat er nog een keer spijt getoond wordt. En je vraagt, heb je nog ergens spijt van? En het antwoord is negatief. Dan gaat het daar maar roelen in je binnenste. Het wordt diep weggestopt. Met mijn vrouw heb ik vele reizen gemaakt met jongeren en 30-plussers. En als je dan 's avonds sprak met een meditatie over het vaderschap van God, kregen we heel veel verschillende reacties. Want aan het eind van zo'n reis, er kwamen de verhalen los over lijfstraffen. En nou heb ik het niet op een opvoedige tik hoor. Want ik geef mijn kleinzoon, krijg ik ook wel eens een hand als die dwars is. Nee, echte lijfstraf. Of die emotionele schade die aangericht wordt door te zeggen, joh, dat kan jij toch niet, jij bent niks. Ja, een vader als dictator wil alleen maar onderdanigheid. En de aardse vader heeft ook het probleem dat hij vaak de situatie verkeerd inzicht in de situatie heeft. En dan werkt die tuchtiging averechts. En wat is het gevolg? Dat we een negatief beeld van God de Vader hebben. We projecteren onze aardse vader op het vaderschap van God. Kijk, ik weet niet of u deze tekst wel eens gelezen heeft in uw stille tijd. En dan ben ik toch benieuwd of u dacht dichtslaan en er komt een stuk ergernis bij u. Of kwam er een lofprijzing naar die hemelse vader? Nou, ik hoop dat het een lofprijzing zal zijn en zal worden als het anders is geweest. Want die brief aan de Hebreeën, broeders en zusjes, dat is een leerboek op weg van het geloof. Groeien naar die geestelijke volwassenheid. Zo is die brief door waarschijnlijk apostel Paulus geschreven. En hij citeert daar ook een vers uit het boek Spreuken. En gij hebt vergeten de vermaning die tot u als tot zonen spreekt. Mijn zoon, acht niet klein de kastijding des Heren en bezwijk niet als u door hen bestraft wordt. Want wie de Heren lief heeft, kastijdt hij. En hij geestelt iedere zoon die hij aanneemt. En nou gaat het hier vooral om onze geestelijke opvoeding. Ja, een strenge vader. Nou, een slappe vader kan je ook hebben. Weet u, de Bijbel noemt er een. U weet wel, Hanna, die kon geen kinderen krijgen en uiteindelijk werd ze in verwachting van Samuel en ze mocht dat jongste, staat er zo mooi in de oude vertaling, dat jongste brengen onder de hoede van Eli. Maar ja, Eli had ook twee zonen, Hofni en Pinaas. En die deden dienst in de tabernakel. Ja, maar ze maakten er maar een rommeltje van. Ze hoereerden met vrouwen. En ze stalen van, ze namen het vlees van de offers. Maar wat zei Eli nou? Ach jongens, dat moeten jullie niet doen. En daar bleef het mee. En God wordt daar boos om tegen Eli, want Eli zegt, hij zegt in 1 Samuel 2 vers 39, u eert die zonen veel meer dan mij. En er komt ook een oordeel over die zonen. Want die zonen, broeders en zusjes, die kenden de Heeren niet. Het staat, en ze waren Bileams kinderen. En wat was dat? Ja, ze deden wel een andere religie, maar ze waren opstandig in hun hart naar God toe. Nou, laat dan nou eerlijk zijn, als je dat dan leest van Eli. Ja, ik moet eerst toch nog eens zeggen, Eli heeft toch nog een mooi puntje. Want als die jongen Samuel geroepen wordt door God, en die jongen Samuel die gaat naar Eli toe, die zegt, Eli, het is de Heer. Hij wijst hem naar de Heer. Hoe gebrekkig hij was in de opvoeding van zijn eigen kinderen, hij wijst die jongen Samuel. En neemt God de opvoeding van die jongen Samuel over van die Eli. Dat vind ik wel mooi. Maar zo'n vader als Eli, laten we eerlijk zijn, zo willen we er toch ook geen een hebben. Ja. Het woord bestraffen, en dat is jammer dat de NBV-vertaling dat net omwisselt, maar in de andere vertaling staat er eerst bestraffen en dan geestelen of kastijden. Dat woord bestraffen heeft de betekenis in het Grieks van het ware karakter van iets aan het licht brengen. En dat is het nou juist, het gaat om de gezindheid van het hart. En dat is wel mooi, want ik ontdekte dat bijna identiek al staat in Deuteronomium 8 vers 5, dat God zegt tegen het volk, jullie moeten met het hart belijden, erken dan van harte dat de Heere uw God u vermaant zoals een man zijn zoon vermaant. Daar zit dat al in wat in Spreuken en Hebreeën terugkomt. God wilde dat volk Israël in de woestijn elke keer beproeven om te kijken wat is er in hun hart. Nou, als dat volk dat nodig hebt, dan hebben wij dat ook nodig. En dan het Griekse woord. Ja, er staat werkelijk, de vertaling die zegt met geeselen. Ja, het staat werkelijk het woord waar ook geesel van afgeleid is. Daar kunnen we het niet, ja, we kunnen het verzachten. Maar waar gaat het hier om in dit vers? Het is overdrachtelijk bedoeld, want in de tijd van het Nieuwe Testament was geeseling de gebruikelijke straf. Maar hier wordt het overdrachtelijk bedoeld, maar het gaat met pijn gepaard. Gods tuchtiging roept pijn op. En wat is het uiteindelijke doel? Nou, discipline leren. En we worden opgevoed voor een bepaald doel. En dat moeten we voor ogen houden. Want dan komt de vraag, hebben wij als gelovigen nu tuchtiging nodig? Dat is een vraag. Want laten we eerlijk zijn, het is constant in het leven een strijd tussen het vlees en het geest in ons. Maar er staat zo mooi een oproep dat we strijden tegen de zonde. En er staat niet tegen de zonden. Wat is geloven? Geloven is ons vertrouwen stellen op God. En wat is dan ongeloof? Dat we ons vertrouwen niet stellen op God en onze eigen weg gaan. Onze eigen ik gaan volgen. Want wat zegt Spreuken dan? Spreuken zegt toch, vertrouw op de Heere met heel je hart en steun niet op je eigen inzicht. Nou, broeders en zusters, ik moet beleiden, dat heb ik echt zelf moeten ondervinden. Ik had jaren terug een bepaald idee, een doel in het ogen en alles was bijna in kan en kruiken. Voor 99,9% kon het niet fout gaan of ik had mijn doel bereikt. En ineens ging er een streep doorheen en ik viel in een diep gat. Ik zag het allemaal niet meer zitten, maar toen besefte ik wel, het was allemaal gebouwd op eigen inzicht en ik realiseerde me, ik heb geen ene keer gevraagd aan God, is het uw wil? Is het uw weg? Dan zou ik u zeggen, ja dat overkomt mij niet, ja misschien, mij is het wel overkomen, ik heb mijn leergeld betaald. Want weet u, God de Vader behandelt zijn kinderen met tuchtiging om hen juist van die zonde, van het niet vertrouwen op de Heere af te keren. En want we gaan dan, als onze eigen ik, onze eigen inzichten weer volgen, dan gaan we juist een weg bij hen vandaan. Twijfel, angsten kunnen ons leven achtervolgen en velen worstelen met een burn-out. Maar broeders en zusters, alle lijden bij Gods kinderen heeft in principe een opvoedende taak. Een opvoedende betekenis. En dat is niet makkelijk om te accepteren, dat besef ik heel goed. Want weet u, ik was van de zomer in mijn conferentie in Rome. En ik ben er nog van onder de indruk van de getuigenissen van de broeders uit het Midden-Oosten. Die zeiden dat in de Arabische landen, in plaatsen waar we het niet zouden verwachten, ondergrondse gemeentes zijn. En ze zeiden, door de verdrukking heen, in ons vertrouwen op God de Vader, alleen maar gegroeid en toegenomen. En als vrucht daarvan worden gemeentes gesticht. Bid niet dat onze vervolging ophoudt. Toen dacht ik, ja, waar staan wij hier in het Westland bloot? Is ons vertrouwen nog werkelijk 100% op de Here? En de Vader wil nu juist dat wij naar hem toegroeien. Want tuchtiging, broeders en zussen, is geen straf, maar een middel, juist dat hij ons dichter naar hem toe brengt. Want het gaat hier niet als straf op de zonden. Ja, die is er ook. Maar daar gaat het in de schriftgedeelte helemaal niet om. Dat moet u goed beseffen. Want er is ook heel veel lijden wat wij zelf veroorzaken. Daar gaat het schriftgedeelte ook niet over. Het gaat erover dat God ons weer naar hem toe wil trekken. En dan gebeuren er dingen in ons leven die pijn doen. Maar het resultaat is dat we weer ons vertrouwen op hem gaan stellen. Weet u, verwende kinderen zijn veel eisende kinderen. Dat zijn geen dienende kinderen. En God wil ons juist dienende kinderen maken. En wat mij zo bijzonder trof is na onze reizen naar Suriname. Als ik dan in zo'n dorpje zat en er speelden wat kinderen met een plastic flaconnetje, met een touwtje en heel de dag waren ze aan het spelen. En als ik dan kijk met Sinterklaas of verjaardagen naar mijn eigen kleinkinderen, het ene cadeau wordt nog niet uitgepakt of het andere staat al klaar. En ze hebben nog moeite om zich te vermaken. Maar die kinderen, die vermaakten zich. En ik heb mij afgevraagd, wat was dat? Met dat eenvoudige, wat niets was. Die kinderen hadden fantasie. Ze hadden een wereld. Een vooruitzicht. Kijk, die schrijver van die Hebreeënbrief, broeders en zusters, die wijst ons op die wolk van getuiging, hoofdstuk 11. Ik hoop dat u dat hoofdstuk kent. En er staat ook, ziende op hem. Ziende, dat is een werkwoordsvorm in het Grieks, wat een voortdurende opdracht is. Dus wij moeten elke dag, elk uur, elk ogenblik zien op al diegenen die ons zijn voorgegaan. En die loopbaan lopen en die wedstrijd gaan winnen. Want die getuigen hadden allemaal dat doel voor ogen in de toekomst. Ja, natuurlijk. Gelijk als ons streden zij ook tegen de zonde. Het niet vertrouwen op de Here. En lees maar menig mee, heb ook zijn correctie gekregen. Maar elke keer staat er maar door het geloof, door het vertrouwen op onze hemelse Vader, bereikt is dat het einddoel. Elke bestraffing is geen reden tot blijdschap, maar tot uitwerking is een vreedzame vrucht van de gerechtigheid voor degenen die daardoor geoefend zijn. Ja, nou dan is de vraag natuurlijk, laten we ons door God oefenen? Of worden we opstandig? Menig een wordt opstandig. Het is een keuze in uw leven. Of u opstandig wordt of u laat leiden. Het eigen ik stellen op de eerste plaats. Of onder de leiding van de Heilige Geest. En dan, ja, dan zegt God de Vader, ik laat jullie niet toppen. Verre van dat. Ik geef jullie een voorbeeld, een smetteloos voorbeeld van mijn zoon. Want Jezus, broeders en zusters, heeft verdrukkingen gekend. Heeft smaadheid, hoon, bespotting, lichamelijke pijn, kastijding. En tot slot die zware zondelast, ja, van u en van mij hoor, gedragen aan het kruis van Golgotha. Ja, terwijl hij zelf geen zonde gekend heeft. Hij heeft bovenmenselijk geleden voor ons. Maar zijn vertrouwen op de Vader, dat is nooit afgenomen, alleen maar toegenomen. En hij heeft het einddoel, hebben we gelezen in hoofdstuk 12. Wat voor ogen was, heeft hij ook bereikt. Ja, niet voor zichzelf, maar voor u en mij. En tegenslag, wat kan dat een invloed hebben? Als we kijken naar Jozef, de jonge jongen, 17 jaar oud. Door zijn broers veracht. Ze vonden hem met niks, verkocht uiteindelijk. Ja, en dan staat er zo mooi, en toch verbitterde Jozef zich niet. Er kwam geen wortel van bitterheid in zijn binnenste. En die liet hij ook niet opschieten. De Bijbel waarschuwt tot ons, want dat werkt verwoestend. Ik kom zoveel mensen tegen, die als je diep gaat praten, dat er diep alleen maar wrok en bitterheid in hun hart zit. En dan zijn ze eigenlijk gevangen, ja echt gevangen in hun eigen bitterheid. Het is verwoestend. Jozef bleef niet in wrok hangen, verre van dat. Hij was juist vergevingsgezind dat die broers weer bij hem kwamen. Ja, en hij verzoent zich ook met zijn broers. Maar dan kijk ik even verder. Dat is zo'n schitterend beeld wat er in de toekomst staat te gebeuren als de Heer Jezus wederkomt en zich aan zijn broeders, het volk Israël, bekend maakt. Toen Jozef zich bekend maakte aan zijn broers, was er een geween aan het hof van Farao, dat het huis van Farao de weeklacht hoorde. Als Christus straks wederkomt op de Olijfberg en het volk zal zien waarvoor hij geleden heeft, zal er een enorme weeklacht over de aarde gaan. Ja, maar weet u wat Jozef zei? Jullie broers, jullie weliswaar, jullie dachten kwaad tegen mij, maar God heeft het ten goede bedacht. Genesis 50 vers 20, dat vind ik een kracht, een bemoediging. Hebreeën 3 staat dat we niet moeten bezwijken in onze zielen. Nou, dat vraagt motivatie. Dat vraagt getrouwheid. Ja, struikelen mag, dat doen we allemaal, dat doe ik ook. Maar wel dat streven, dat volharden. Uitzien naar hem en ons volle vertrouwen op hem blijven stellen, ook als alles tegenzit. Maar dan komen we toch bij de vraag, wat is nu het troostenvolle van deze versen die we gelezen hebben? Geestelijk, kastijden, bestraffen. Misschien zeg je, nou komt er nou nog wat? Nou, dat is er zeker. Zeker. Maar dan moeten we eerst zeggen, dit is niet geschreven voor bastarden en ongelovigen. Dat staat er duidelijk in. En wanneer ben je nu geen bastaard of ongelovige? Nou, als je echt beleidt, je zonde beleden en dat je de Heer Jezus Christus persoonlijk kent als je verlosser en middelaar. Dat je wederom geboren bent en mag weten een kind van God te zijn. Die vraag moet je zelf beantwoorden. Als dat zo is, dan komt de troost uit deze versen. Want weet u, wij worden aangesproken niet met bastaard, maar God zegt, mijn zoon, mijn dochter. Want die de Heer lief heeft, kastijdt hij. En hij geeft tot een iegelijke zoon die hij aanneemt. Die de Heer lief heeft. Dat is heel troostvol wat daar staat. Want weet u, dat is die liefde niet zomaar tussen man en vrouw of vriendschappelijk. Dat is die agape liefde. Dat is die opofferende liefde. Dat is die liefde die God zegt, ik geef alles wat ik heb. Voor jou, voor mijn kind. Want als hij zegt, mijn zoon, mijn dochter, want die zijn, worden erbij inbegrepen, dan mag ik een kind van God zijn. Ja, Die vader-zoon-liefde, die is zo groot, broeders en zusjes. En dat zien we al in de afspiegeling in het Oude Testament. Als God zegt tegen Abraham, Abraham, neem je enige, je geliefde zoon. Nou, reken dat dat een strijd geweest is voor die Abraham. Je leest daar verder niet zoveel van. Maar dan ook Jacob. Jacob had Rachel lief, maar hij kreeg Lea. Jacob, 11 zonen, maar die ene, Jozef, de geliefde, sorry. Daar ging het om. Dat was die bijzondere liefde. Kijk, vervolging en lijden dat ons overkomt is niet zinloos. Maar juist een bewijs van zijn liefde voor zijn kinderen. Ja, begrijpen doen we dat niet. Maar die liefde die hij voor ons heeft, dat vraagt wel een reactie. Hij wil zo graag dat we ons reageren op die liefde van hem met onze liefde naar hem toe. Ons vertrouwen naar hem toe. Want Deuteronomium zegt het ook. Zo zult gij de Heer, uw God en Vader, liefhebben met heel je hart, met uw ganse ziel, met al uw vermogen. Want als wij aangesproken worden door zoon of dochter, dan betekent dat, dan wil dat zeggen dat u een kind van God bent. En dat is nogal wat. Hij spreekt niet tegen ongelovigen hier en tegen bastaarden. Hij heeft u aangenomen, staat er. Met het uiteindelijke doel dat de opvoeding die wij krijgen ons in staat stelt om dat we steeds meer op zijn zoon, op Christus, gaan lijken. Hij wil niets liever. Dat beeld van zijn zoon in u en mijn leven uitwerken. Dat we iets van hem in ons leven gaan openbaren. Nou, dat gaat niet vanzelf, broeders en zusters. Dat gaat met levensheiliging, gepaard, pijn voor het vlees, voor het eigen ik. Maar het gaat er wel om of wij geestelijk gaan groeien en tot een volledige wasdom komen. Ja, alles in ons leven, broeders en zusters, is geen welbehagen voor hem. Echt niet. Die welbehagen, die heeft hij gevonden in zijn eigen zoon. Daar zo. Daar vond hij het welbehagen. Volkomen. En wat je er nou voor voorrecht is, wij mogen delen in die erfenis die zoon verkregen heeft. Door zijn lijden. We zijn mede erfgenamen. En dan hebben we ook toekomst. Dan hebben we ook vooruitzicht. Net als Abraham zag de stad die door God de bouwmeester was gebouwd. Daar vertrouwde hij op. Zo mogen wij zien naar de Christus. Als hij eenmaal gaat wederkomen. Ja, donkere wolken, broeders en zusters, kunnen ons neerdrukken. Maar vergeet niet, die donkere wolken zijn soms vol en vaak, nee, ze zijn het gewoon vol barmhartigheid en zegen, want God wil dat over u uitstorten als u in uw leerschool gaat. Ja, troost en vertrouwen. En ik hoop dat dat nou ook tot u tot lofprijzing brengt, want weet u, het is vandaag bijna precies 5 jaar geleden dat ik behoorlijk ziek bericht kreeg dat ik behoorlijk ziek was. Zo slecht. Maar weet je wat het wonder was? En ik verbaas me er nog elke keer over. Ik kreeg het van de specialist te horen en dezelfde nacht werd ik wakker. En ik ben gaan zingen. Psalmen. Lofliederen. Johannes de Heer. En ik sliep weer verder. En dat heeft 3 maanden geduurd. 3 maanden, behalve 3 dagen terwijl de operatie, maar ook in het ziekenhuis. Elke nacht werd ik wakker gemaakt. Achteraf zei ik, dat was de geest. En ik mocht Gods lof zingen. Ik lag en sliep gerust, van zeer trouwbewust, tot ik verkwikt ontwaakte. Want God was aan mijn zij. Hij ondersteunde mij in het leed dat mijn genaakte. Psalm 3. Lees het maar na. En wat kan ik verlangen? Ik weet niet meer. Het vlees werd afgebroken. In die periode kon niets meer. Maar de geest groeide naar volwassenheid. Dat ik nu zeg. ik wil er zo naar verlangen weer. Ja, het is minder. Psalm 118, vers 18. De Heere heeft mij wel hard gekastijd, maar hij heeft mij aan de dood niet overgegeven. De eeuwige heerlijkheid is ons deel, broeders en zusters. Maar hoe gaan we daar nou mee om? Misschien worstelen u nog met die strenge vader. Nou, dat hoop ik niet. Ik hoop dat het voor u een liefhebbende vader is geworden. Want weet u, adem je de woede en boosheid in. Dat zijn de gezegden uit Oost-Europa. Adem je boosheid in. Dan gaat het zakken naar je hart toe. Dat wil zeggen, dan zakken het in je borst. En dan wil het zeggen, dan gaat het hier vastzitten. En dan kom je er niet los van. Het is zo belangrijk dat u uw keuze wil maken. Ook naar wat er gebeurd is in het verleden. Stoot dat af. Kijk naar de Christus. Kijk naar de God de Vader. Ja, dan hebben we vooruitzicht. Jacobus zegt, zalig die beproefd zal geweest zijn. Hij zal de kroon des levens ontvangen. Welke de Heere beloofd heeft. Al degenen die hem lief hebben. En ik hoop nou dat u met andere ogen naar deze tekst gaat kijken. En met andere ogen, als u nog worstelt met het verleden, naar God de Vader gaat kijken. En hem gaat zien als een liefhebbende vader die zorg draagt voor zijn kinderen. Amen.